Van het kweken van de eerste tomaat op Hollandse bodem tot de tulpenrevolutie. De tuinkas speelt al generaties lang een hoofdrol in de familie van Koen van Wijk. Fascinerende verhalen over zijn grootvader smaakten naar meer. En daarom nam hij een duik in de familiegeschiedenis. Schreef een boek, heeft het net uit de brievenbus geplukt. Land van Glas heet het, met de schitterende foto op de omslag. Een familiegeschiedenis. Koen van Wijk, hartelijk welkom. Terug even in de tijd. Rond 1900 begint het boek ook mee. De aartsvader eigenlijk van in dit boek, uw voorvader, uw grootvader was het ook, Bram Moerman. Die stond in een weiland en er kwam een vliegtuig aan. Nou ja, een vliegtuig, wat was het? Ja,
ja, het was een vliegtuig, een pionier, zeg maar. Een beroemde Vlaamse vliegenier, Jan Olieslagers. Die gaf vliegdemonstraties op Woudestein in Rotterdam, Noord. Dat was destijds echt een sensatie waarvoor heel veel mensen kwamen uitlopen en de straten uitlopen en op daken klommen om dat te zien. En hij zag hem aanvliegen, want hij landde in een weiland vlakbij de kas, of nog niet de kas, bij het bedrijf van zijn vader. En dat wilde hij wel zien, dus hij rende daar de weiland in en hij snelde naar die vliegenier toe.
Ja. En maakte een eigenwijze opmerking.
Ja, hij maakte een eigenwijze opmerking, of een beetje brutaal. Hij liep me voor en hij zegt: man, vliegen in zo'n ding, hoe durf je dat? En vervolgens zei die vliegenier heel abrupt: jij wordt later niets in de maatschappij. Waarmee jij waarschijnlijk wilde zeggen van: je moet een beetje lef hebben in het leven.
Ja.
Nou, en het is wel heel frappant dat dit gebeurde. Want juist als iemand lef had en best wel een beetje flair, was het wel mijn grootvader.
Ja, Bram Moerman. De vliegenier uit België kreeg dus ongelijk. Want deze Bram die ging wel degelijk iets voorstellen. Maar het was wel een heel gevecht. Het was het begin eigenlijk van die tuindersfamilie waar u over schrijft. Alhoewel in de familie al veel langer.
Zijn vader was ook wel al een succesvol tuinder, maar hij gaf zijn zoon geen geld om hem te helpen voor zichzelf te beginnen.
Precies, dus, hij moest het zelf dus toch weer zien op te bouwen. Wat voor man was het, die Bram Moerman?
Ja, die Bram, dat was wel best wel een zelfverzekerd mannetje. En heel erg gebrand om tuinder te worden. Dat was zijn lust en zijn leven al van jongs af aan. En verder had hij ook wel, was ook wel een man die zijn babbel bij zich had. En zich graag liet gelden.
Heeft u nog een herinnering aan hem?
Ik heb eigenlijk maar één vage herinnering aan hem. Want toen ik 5 jaar was, is hij gestorven. En dat beeld, dat is dat hij aan een borreltje zit. Een borreltje en een sigaartje in zijn hand. Bretels, zo'n typisch een oud opaatje, zoals we hem allemaal kennen. En wel de twinkeling in zijn ogen, stel ik me erbij voor, wat hij wel had. En dat is eigenlijk het enige wat ik nog van hem heb aan eigen herinnering. Ja. Maar hij leeft vooral heel sterk in de verhalen die altijd zijn verteld over hem.
Want hij heeft wel een stempel op die familie gedrukt. Het was een hele sterke persoonlijkheid, deze man. En u beschrijft heel mooi dat leven in de vorige eeuw, dat tuindersleven. Wat is het eigenlijk precies dat u daar zo in aantrekt, behalve dat u een telg uit dit geslacht bent?
Ja, ik denk, het begon al vroeger met het feit dat de verhalen aan tafel ook verteld werden bij ons thuis. Mijn vader en mijn moeder zijn allebei echte verhalenvertellers. Mijn moeder dus, die was een dochter van deze Bram. En die vertelde over haar vroege jeugd dat ze al moest werken. En meewerken in de kassen en ook in het huishouden. En ook over de uitspraken die mijn grootvader had. Want hij had allemaal van die vaste uitspraken. En
bijvoorbeeld?
Als je je rente en aflossing betaald hebt en je hebt gegeten en gedronken, dan ben je toch een rijk mens. Zo sprak hij dan als een kleine ondernemer over de economie en over je eigen welzijn. Ja. En het werd ook altijd wel zo verteld dat je dat ook als boodschap meekreeg. Dat was een wijsheid waar je wat aan had.
Ging het eigenlijk goed, bedrijf? Het voor ging de oorlog?
Het ging goed. Hij begon nog met plat glas. Hè. Zo is de glastuinbouw ontstaan. Met van die platte ramen zoals je ze nog wel op moestuinen ziet. Daar kon hij komkommers onder kweken. Die werden al geëxporteerd in die begintijd. Naar Engeland vooral en naar Duitsland. En hij, toen hij eenmaal de kans had in de loop van de jaren 20... Om een kast te bouwen, toen deed hij het ook. En in de loop van de tweede helft van de jaren 20 heeft Nederland en eigenlijk de hele wereld een enorme economische bloeitijd gehad.
Roaring Twenties.
De Roaring Twenties, die gingen niet aan hem voorbij. Je ziet dat ook nog op een foto waarop hij poseert voor zijn eerste vrachtwagen. Die kocht hij in 1925. Ja, het was een klein wagentje, maar het was toch een vrachtauto. En hij staat er heel, ja, een beetje ijdel en mooi gekleed staat hij ervoor.
Toen kwam de crisis en de oorlog trouwens.
De crisis, ja, die hebben ze hard gevoeld in de glastuinbouw. Hij had gelukkig zijn bedrijf al flink uitgebouwd vlak voordat die crisis begon. Maar het kwam zeer, zeer hard. Als een koude douche kwam het over die sector. Want als je de veilingomzetten ziet, die zijn van eind jaren 20 meer dan gehalveerd midden jaren 30. Dus die sector is voor de helft weggevaagd. En ik weet daar niet het fijne van, maar hij heeft toch dat weten te overleven, ook door andere dingen te proberen in die tijd.
Ja, bijvoorbeeld?
Nou, ze gingen bijvoorbeeld ook tulpenbollen trekken.
Oh, die werden vervolgens in de hongerwinter werden die opgegeten.
Ja, dat is wel later veel gebeurd. Maar het was eigenlijk een noodgreep. Want als iedereen dat gaat doen, dan levert dat natuurlijk ook niets op. Maar ik heb daar wel een mooi verhaal bij van mijn oudste oom, die ik nog heb kunnen interviewen. Die vertelde dat hij dan als jochie van 6, 7 met zijn zusje, het waren eigenlijk nog nauwelijks de kleuterleeftijd ontstegen, zaten zij 's ochtends vroeg voor schooltijd in een donkere schuur. En dan moesten ze die tulpen van die bollen afsnijden. Best wel bang waren ze van het licht wat steeds die schuur in scheen, het varkenshok in naast hun. Ja, en zo vertel ik in mijn boek eigenlijk via een kleine anekdote hoe de wereldcrisis aan zo'n gezin ook het leven binnenkwam.
Kleine verhalen kunnen soms veel vertellen. Dat tuindersleven en ook die tuindersfamilie waar u dan in bent opgegroeid, wat is nou typerend voor het tuindersbestaan?
Nou, ik mag wel zeggen, het is een soort totalitair bestaan. Alles draait werkelijk om die tuinderij. Iedereen in die familie die heeft dan ook een tuinderij, bijna. En mijn opa, zijn zwagers, die heeft dan ook weer heel veel zonen. Die hebben dan ook een tuinderij. Dus de gesprekken op verjaardagen gingen vroeger alleen maar over tomaten. Ik vond het vroeger ook een saaie familie had. Want iedereen was hetzelfde. Iedereen kweekte tomaten. En iedereen sprak alleen maar over tomaten.
Ja dat, en dan ben je aan het puberen. Dan wil je wel wat anders horen, of niet?
Ja, precies. Ik had één oom. Die was het enige van het gezin van 10. Dus mijn moeder was met eerst 4 broers en dan 6 zussen. Die zussen, 3 van hun trouwden ook nog eens met een tuinder.
Heetje.
Mijn moeder dan met een verwarmingsinstallateur die ook bij tuiners werkte. En er was er nog een die trouwde met een veilingkoopman. En er was er één die niet in de tuinbouw werkte. Met hem kon ik leuk over sport praten als tiener.
Ik vind het eigenlijk wel ook wel een beetje treurig. Toch?
Nou ja, dat kun je wel zeggen. Het is ook in die zin dat men wel heel erg eenzijdig interesse heeft. En dat is misschien ook wel nodig om zo ver te komen in dat vak. En om zo om er altijd mee bezig te zijn. Je kan ook niet anders met planten. Want als je één keer één dag of een halve dag niet oplet, te weinig water geeft, te weinig voeding geeft,
dan is het afgelopen.
Het klimaat niet goed beheerst, dan is het afgelopen.
Speciale wereld hoor, die tuinderswereld. De logische vervolgvraag is dan natuurlijk, bent u ook tuinder geworden?
Nou nee, ik niet. Wij hadden dan het verwarmingsbedrijf. Het had logisch geweest als ik daarin verder was gegaan. Mijn oudere broer heeft dat bedrijf overgenomen. Ja. Ik zag al vrij jong dat niet mijn weg zou zijn.
U bent journalist geworden?
Ik ben journalist geworden, ja. Het kostte me wat tijd om daarvoor de keuze volledig te maken. Want die tuinerswereld die trok wel natuurlijk. Dat was ook mijn vertrouwde wereld dus.
U heeft wel even getwijfeld?
Ik heb even getwijfeld. Ik heb zelfs even kortstondig gedacht dat ik wel tuinder moest worden. Ik werkte toen een paar weken bij een kennis van me en hielp zijn kas in de winter helemaal klaar te maken voor de nieuwe teelt. Toen gingen we de plantjes neerzetten. Kleine plantjes, die worden aan witte touwtjes gebonden. En ik werd eigenlijk overweldigd door de sfeer en de geuren en het prachtige beeld van een lege witte kas met die kleine plantjes en het klimmende licht wat je dan hebt in de loop van januari. En toen kreeg ik misschien bijna wel een soort visioen. Ik zag ook mijn grootvader over mijn schouders denkbeeldig meekijken. Instemmend dat ik zo goed en zo snel met die planten bezig was. Toen dacht ik, ja, ik heb misschien wel groene vingers. Ik moet tuiner worden, dat is mijn roeping. Want ik moet toch iets doen in de geest van mijn voorvader.
En hoe oud was u toen u dit visioen had?
22 was ik en ik Ik was echt wel zoekend van, wat moet ik nou gaan doen? En toen dacht ik, ja, misschien is dit het wel. En toen ben ik bij een tuinder aangeklopt. Want er waren er heel veel in die tijd die zochten wel een opvolger of een bedrijfsleider.
Maar het is toch niet gebeurd?
Het is niet gebeurd, nee. Want ja, uiteindelijk sloeg de twijfel wel gauw toe. En ik denk een maand of twee daarna kreeg ik een part-time baantje bij het lokale weekblad.
Ja. Maar Koen van Wijk, er is wel een zaadje geplant.
Ja.
Het is wel een. Hier zit toch eigenlijk een halve tuinder tegenover me?
Ergens wel, ja. Ik heb er nog steeds veel mee. En ik volg de sector ook op de voet door mijn werk als vakbladjournalist.
Precies, en het vakblad, dat is het vakblad van de LTO,
Nieuwe,
hè?
Nieuwe Oogst, ja.
Ja, Nieuwe Oogst. Ja. Ja, precies. En zo is de cirkel toch weer rond.
Dat kun je wel zeggen, ja.
Ja. En hier ligt het boek Land van Glas, heet het. Een familiegeschiedenis, geschreven door Koen van Wijk. Heel hartelijk dank.
Graag gedaan.